nadenken over een stukje uit Hebreeën 11 en Hebreeën 12. En het thema van vanmorgen is geloven is volhouden. Deze brief, het is niet helemaal duidelijk wie hem geschreven heeft. Het is wel duidelijk aan wie hij geschreven is. Het is een groep christenen geweest die waarschijnlijk in Italië geleefd heeft. Het waren Joden, ze zijn vanuit het Jodendom tot geloof gekomen. Ze hebben Jezus gevonden als hun verlosser en hun Messias. En het was niet altijd makkelijk voor hen om deze keuze te maken. Er was best wel wat tegenstand, er was best wel wat druk. Ook werd er druk op hen uitgeoefend. Je leest ergens anders in de brief dat ze eerdere verdrukkingen goed hebben doorstaan. En het lijkt er eigenlijk een beetje op dat ze nu dreigen op te geven. Dat ze terug lijken te keren naar het Jodendom. En dat kun je eigenlijk onderbouwen omdat de hele brief niets zegt over andere soorten van godsdiensten of spiritualiteit die er in die tijd waren. Maar het gaat alleen maar over het Jodendom. Daarin is de Hebreeënbrief ook een beetje uniek. Het gaat over een verschil tussen Jezus en Mozes en allerlei andere dingen worden uiteengezet. Waarom Jezus eigenlijk beter is. En de schrijver doet dat op een hele mooie manier. En hij wil eigenlijk laten zien dat geloven ook iets is van volhouden. Nadat hij een heleboel theologische dingen verteld heeft, komt hij in hoofdstuk 11 aan. En dan gaat hij eigenlijk een heleboel mensen juist uit het Oude Testament gebruiken om zijn punt wat hij eerder gemaakt heeft te verduidelijken. We lezen een paar stukjes uit hoofdstuk 11 en ik zal, terwijl we gewoon lezen, zeggen bij welk vers we verder gaan. En we beginnen hoofdstuk 11 bij vers 8. En daar lezen we het volgende. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. We gaan verder in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En dan lezen we verder in vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust. Zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd. In stukken gezaagd. In verzoeking gebracht. Met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenwachten en geitenvellen. Zij leden gebrek. werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij vanmorgen in Uithoorn, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want, let toch scherp op Jezus, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover. Geloven is volhouden. Heel veel Bijbelcommentaren en andere boeken geven eigenlijk een soort dit als hoofdthema aan de brief aan de Hebreeën. Geloven is volhouden. Hoe doe je dat eigenlijk, volhouden? Soms is dat makkelijker gezegd als gedaan. Vers 2 zegt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Dat zeggen we soms als christenen tegen elkaar. Ja, kijk maar gewoon naar de Heer. Ja, hoe doe je dat dan? En hoe gaat dat dan? En hoe merk je dan dat God je schild en je schaduw is? En wat verandert dat eigenlijk aan je leven? Soms is het goed om wat vragen te stellen bij standaard quotes die we voor onszelf hebben, waar we onszelf mee bemoedigen en waar we elkaar mee bemoedigen. Dat was afgelopen februari, 10 jaar geleden, dat 21 mannen, christenen, op het strand aan de Middellandse Zee in Libië werden vermoord. 20 Egyptische christenen en 1 Ghanees werden vermoord. Het staat in hoofdstuk 11. Met het zwaard ter dood gebracht. Lieve mensen, het is vandaag de dag nog steeds realiteit. Dat christenen in deze wereld vermoord worden. En het is iets wat de kerk in Egypte ook veel bezig gehouden heeft. En ik heb daar ergens een keer mezelf ook wat vragen bij gesteld. Hoe kun je eigenlijk op dat punt verzeild raken? En dat vroeg ik me nog meer af toen ik ontdekte wat er aan dat moment allemaal vooraf was gegaan. Ik heb daar de afgelopen weken me wat in verdiept, wat deze mannen allemaal overkomen is. En daar is wat onderzoek naar gedaan. En het bleek uiteindelijk dat die keer toen ze op het strand zijn vermoord, dat dat niet de eerste keer was dat ze daar op dat strand kwamen. Zij waren als gastarbeider vanuit Egypte naar Libië gegaan om wat meer geld te kunnen verdienen dan dat ze thuis waren. Het was gevaarlijk, er zaten risico's aan, maar zij kozen ervoor omdat ze het onderhoud van hun familie zwaarder vonden wegen in een bepaald opzicht dan hun eigen veiligheid. En deze mannen zijn 3 keer naar dit strand gebracht. En er zijn wat filmpjes over en je kunt dat terugzoeken op internet als je dat wil. Maar ze zijn 3 keer op dezelfde manier op dit strand gebracht. En ze hebben daar 3 keer, werden ze gedwongen om te knielen. 2 keer gingen ze terug naar hun gevangenis. En de derde keer bleven ze daar. En in die gevangenis zijn ze een aantal keer overgoten voordat het nacht werd met koud water. En de woestijn is 's nachts heel koud. En ik heb mezelf afgevraagd, hoe kun je eigenlijk volhouden? Als je daar 2 keer eerder gebracht bent, om dan de 3e keer ervan overtuigd te zijn, ik geef niet op. En uiteindelijk is er ook, dat was in het eerste filmpje wat rondging te zien, zijn ze 1 voor 1 vermoord. Je zou maar nummer 20 of 21 zijn. En je hebt dat 19 keer voor je zien gebeuren. En we kunnen allemaal zeggen, ja, maar de Heer is erbij. Dat betekent niet dat het dan in 1 keer allemaal lekker voelt. Als je op deze wijze vermoord wordt. Het vraagt iets om Jezus te volgen. En er zijn christenen in deze wereld die daar een enorm hoge prijs voor betalen. En als we dat stukje uit Hebreeën 11 lazen vanaf vers 32, dan zou je op een gegeven moment denken, het houdt niet op. Legers op de vlucht, vrouwen die hun doden door de opstanding terugkregen. Het vuur geblust, enorm grote wonderen van God. Je zou denken, het houdt gewoon niet op het koninkrijk van God. Mensen hebben de kracht van het koninkrijk van God gezien op een manier waar wij misschien wel jaloers op zijn. Maar we lazen ook in hoofdstuk 11 dat er een groep was die daar misschien wel weinig van gezien heeft. En die op zijn minst een hele hoge prijs betaald heeft voor dat wat hij of zij nastreefde. En als je een toren wil bouwen, zegt Jezus, dan moet je je kosten vooraf berekenen en niet achteraf. Die 21 mannen, daar is een boek over verschenen. Als je ooit een goed boek wil lezen, moet je dat boek even gaan lezen. Dat is... Dat lees je in een vakantie uit. Dat is zo'n boek, dus dat is ook niet even gelijk uit, maar dat lees je in een vakantie uit. Het zet wel je geloofsleven even hier en daar op z'n kop. Het dwingt je wel om even na te denken, hoe zit het eigenlijk met mijn toewijding aan God en hoe ver ben ik bereid om daarvoor te gaan. Sommige van deze mannen wisten, ja, als ik naar het land ga, zou het kunnen zijn dat dit gebeurt. En er is er eentje die gezegd heeft, en ik ben bereid, als het gebeurt, zo ver te gaan. Ze wisten, ja, dit kan ergens in mijn leven gebeuren. We leven wat dat betreft hier eigenlijk in best wel een soort veilig land, ook voor ons als christenen. En het betekent niet dat het altijd makkelijk is, er werd iets over gedeeld aan het begin van de dienst. Maar toch, als ik dat vergelijk, is de druk hier heel anders. Hoe doe je dat eigenlijk volhouden? Hoe kun je eigenlijk volhouden in je geloof? Als je dat boek leest over die 21 mannen, het ademt een soort sfeer uit waar je constant uitgedaagd wordt om na te denken over je toewijding aan God. En die druk, dat komt eigenlijk door die druk die er van buitenaf is. Ik hoor dat heel veel van christenen in Egypte. Er is continu druk waardoor je voortdurend nagedacht wordt om na te denken over wat je gelooft en waar je trouw aan bent. En ik herken dat niet zo hier in Nederland. Er werd iets verteld over die mailtjes, maar tegelijk, ja, als jij je er goed bij voelt, buurman, dan moet je gewoon op zondagmorgen naar die kerk gaan. Als het nou goed voor jou is, ja, moet je dat gewoon doen. Wat mooi dat jij er positieve kracht uit haalt. En dat het je spiritueel voedt, wat fijn. Ja, ik merk ook hier op het werk, het maakt je echt een fijn mens. Nee, vooral blijven doen. Nou, misschien een moslim die dat in Egypte tegen een christen zegt hoor. Komt je vast uit de droom helpen. Ja, hoe zit dat eigenlijk met volhouden? Hoe kunnen wij volhouden als we een hele grote mate van vrijheid genieten? Wij zijn christen geworden. Misschien zit hier wel iemand met een niet-christelijke achtergrond. Je hebt je bruiloft waarschijnlijk niet in het geheim hoeven vieren. Toen hoorde ik laatst over Saoedi. Waar voor het eerst in die hele groep daar bekend een christelijke bruiloft gevierd werd. Hoeft niet hoor. Dat moet in het geheim, dat hoeft hier dus niet. Geloven is niet altijd makkelijk. En hoe kun je dan volhouden? Nou, daar geeft Hebreeën 12 eigenlijk wel een antwoord op. Daar kun je eigenlijk twee dingen uithalen die je helpen om vol te houden. Geloven is als een soort sportwedstrijd. En u kent waarschijnlijk wel een beetje die achtergrond van deze verse. Je bent in een stadion en er wordt een hardloopwedstrijd of een voetbalwedstrijd gehouden. En wij worden vergeleken vanmorgen met die atleten, met die spelers, in een renbaan of op een sportveld. En sporters gaan er altijd voor om de hoogste prijs te halen. Als je meer over sporten en zo wil weten, moet je straks even bij de koffie aan mijn zoon vragen. Hij zit op voetbal. En ze gaan altijd ervoor om kampioen te worden, maar minder doen ze het niet. Er is geen één team daar wat daar aankomt en zegt, nou ja, als we vijfde worden vinden we het ook goed. Al die jongetjes zijn boos als ze geen kampioen dreigen te worden. Maar hoe kun je eigenlijk volhouden in zo'n sportwedstrijd? Nou, er is een hele groep van getuigen. Ik weet niet of je heel actief voetbal kijkt, maar ik zag een filmpje, dat is wel even een leuke anekdote van een jongen, die is in Nederland geboren, in Amsterdam, hier vlakbij, die is op zijn vijfde naar Spanje verhuisd. En die heeft ervoor gekozen om voor Spanje uit te komen, om met Spanje te spelen. Hij zegt, ja, ik ben Spanjaard en jij weet wie het is, hè? Ja, dat is Dienhuizen. En die heeft ervoor gekozen om voor Spanje uit te komen. En tijdens de wedstrijd vorig weekend werd hij uitgefloten door een heleboel Nederlanders die dat belachelijk vonden dat de jongen daar voor het land uitkwam. En dat was wel interessant. Ik dacht, hé, hij hoort dus wel wat er op zo'n tribune gebeurt als speler. En wij zijn vanmorgen als gelovigen in zo'n stadion en we worden omringd door een hele groep mensen. En Hebreeën 11 heeft er een heleboel laten zien. We hebben iets gelezen over Abraham. En de tijd ontbreekt eigenlijk om over een heleboel andere mensen te hebben. En al die mensen, die roepen eigenlijk één ding. Ze fluiten ons niet uit, maar ze moedigen ons aan. Waarom? Ze zeggen, hou vol. Geef niet op. De tribune zit propvol met allerlei mensen die ons aanmoedigen om vol te houden. Het zijn als het ware onze supporters. Ze zijn lid van dezelfde club. En ze roepen heel hard met elkaar, hou vol. En ze zitten niet heel rustig en passief op hun stoel in het stadion, maar met z'n allen springen ze en hossen ze en roepen ze ons toe, hou vol en geef niet op. Waarom zeggen zij dat? Misschien denk je bij jezelf, maar weten die mensen wel in welke tijd we nu leven? Ja, dat weten ze heel goed, want ze hebben het ook niet makkelijk gehad. In dat stadion zitten mensen die, zoals Hebreeën 11 het zegt, in stukken gezaagd zijn. Die 21 mannen van het strand in Libië, die zitten om ons heen en ze roepen, hou vol, geef niet op. Als het je de dood kost en je met een zwaard of een mes omgebracht wordt en je onthoofd wordt. Geef niet op. En waarom zeggen ze dat? En waarom hebben zij het recht om dat te zeggen? Omdat zij weten dat volhouden werkt. Zij weten als geen ander dat volhouden mogelijk is. En zij roepen vanmorgen naar ons, geef niet op. Als je vanmorgen denkt om het bijltje erbij neer te gooien, geef niet op. Ja, maar weet je wel niet wat we misschien als christenen nog moeten doorstaan? Ze zeggen, daar kunnen wij heel goed iets bij voorstellen. Er is niks nieuws onder de zon. Geef niet op. We leren dus met elkaar van christenen die voor ons geleefd hebben. Ik weet niet of je het leuk vindt wat ik nu ga zeggen, maar als evangelische christenen hebben we toch wel iets te weinig besef van kerkgeschiedenis. Over het algemeen. En het is niet alleen evangelische christenen, ik ben reformatoors opgegroeid, we hadden Handelingen. Augustinus, die deugde op een of andere manier. En dan ging ongeveer met één hele grote sprong naar de reformatie, want toen begon het echt. Dat is natuurlijk totale onzin. Dat is gewoon niet waar. God heeft een heel groot werk in de reformatie gedaan. Maar dat betekent niet dat het toen pas begon. En soms hebben we ook in evangelische kerken een soort tak of stroming die denkt dat God in deze eeuw alles doet. Nou begrijpen we echt hoe het werkt. Nou, ik vraag me dat af of je snapt hoe het werkt als je daar geknield op een strand zit met een mes op je keel. Of je nog zo'n grote mond hebt. Als je denkt dat je het allemaal begrijpt. Hoe houden we vol? Door te kijken naar wat er in het verleden is geweest. Die mensen die in die tribune zitten, die zijn allemaal al bij de Heer zo gezegd. Zij hebben het lijden doorstaan. En vanmorgen worden we aangemoedigd om te kijken naar hen, om te kijken naar wat God in het verleden gedaan heeft. En dat maakt mij altijd een beetje bescheiden en klein, want dan bedenk ik me, Heer, u hebt heel veel in het verleden gedaan. En wie ben ik om te pretenderen dat ik het allemaal snap en het allemaal weet en precies weet hoe alles zit? Dat weet ik helemaal niet. Ik volg Jezus en elke dag leer ik meer, stap bij stap, met vallen en opstaan. En soms leer je iets van iemand waarvan je denkt, nou, die zit in een heel ander soort kerk als ik. Dat is het voordeel als je interkerkelijk werkt. Als je internationaal werkt met andere christenen, doen dingen soms op een hele andere manier. En als je daar wat op doorvraagt, om dat beter te begrijpen, dan denk je, nou, zo gek is dit idee eigenlijk helemaal niet. Of ik begrijp in ieder geval hoe je daarbij komt. En hoe met de culturele bril die jij op hebt, de Bijbel leest. Laten we met elkaar volhouden. En als we omringd worden door die hele groep van getuigen, dan is het belangrijk dat we afleggen alles wat ons verhindert. Ik weet niet of je wel zo'n hardloper, zo'n atleet die doet hardlopen, van dat sprinten. Ik heb die man en die vrouw nog nooit met een spijkerbroek gezien. En die zwemmers en die schaatsers, die hebben ook allemaal van die stof wat heel flexibel is. Het moet allemaal niet te strak zijn. Het moet allemaal niet te dik zijn. Het moet je allemaal niet verhinderen. Het moet bijdragen aan het doel wat je hebt. Is het winnen van de wedstrijd. En vanmorgen worden we eraan herinnerd dat er heel makkelijk dingen zijn die ons kunnen verhinderen. En als het hier vanmorgen gaat over de zonde die ons gemakkelijk verstrikt of allerlei lasten. Dus er zijn ook dingen die geen zonde zijn, maar die je wel tot last kunnen zijn. Waarvan de Bijbel zegt, dat is niet fout, maar dat kun je beter niet doen, want het helpt je ook niet vooruit. Dan moet je niet denken aan een soort blok beton wat ineens aan je been zit of wat naast je valt en aan je vast zit. Dat beeld bedoelt de Bijbel hier vanmorgen niet. Maar het gaat veel meer over een slang. Die zich ergens een keer een beetje aan je vast probeert te klitten. En je langzaam verstrikt. Kun je op YouTube ook allerlei filmpjes van vinden van slangen die hun prooi proberen te pakken. Dus dat is interessant om eens even te kijken hoe ze dat doen. Heel geruisloos Door het gras komen ze dichterbij. Pakken ze ergens beet. Het zit even niet lekker, maar... En gaan gewoon rustig verder. Een slang neemt echt de tijd. Dat is het beeld hier. Dingen die je verhinderen moet je afleggen. En we houden vol in de wedloop. In de wedstrijd. Houden we vol. Geven we niet op. Gaan we gewoon door. 1. Door te leren van de mensen die voor ons geleefd hebben. Kerkgeschiedenis is super belangrijk. Om dat punt te begrijpen. Over volhouden. Biografieën. Getuigenissen van de vroege kerk. Help ons enorm om te begrijpen wat volhouden is. En daar iets mee te doen in ons eigen leven. En hoe hielden zij dan vol? Nou, dat deden ze door te kijken naar Jezus. Verbaas me elke keer weer in al die gesprekken die ik met mensen heb. Als ik vraag, wat houd je op de been? Hoe komt het dat je, zie ik soms in een huisje, een paar kleimuurtjes, golfplaatjes erop. Dat je bij jezelf denkt van, ja, waar moet je beginnen? Soms kom ik bij families thuis dat ik denk van, oké, en probeer ik me alles te inventariseren. En waar gaan we dan nu eigenlijk beginnen? Dat is een soort geen eer aan te behalen, zou je zeggen. Gezin met wat tieners. En soms neem ik de tijd om gewoon eens even door te vragen naar wat mensen, waar mensen hun levensvreugde vandaan halen. Want ze zien er niet per se ongelukkig uit. Dan beginnen ze te vertellen over Jezus. Over wie God voor ze is. Over wat God in al die jaren al voor ze gedaan heeft. Over het kruis van Jezus. Maar daarom houden we vol, zeggen ze. Terwijl wij kijken naar Jezus. Hoe doe je dat eigenlijk? Die vraag heb ik me gesteld bij het maken van die spreek. Hoe doe ik dat eigenlijk? Kijken naar Jezus. Dat is niet altijd makkelijker gezegd als gedaan. Terwijl wij het oog gericht houden op. Er is om ons heen een groep mensen die ons aanmoedigt om vol te houden. En daar is ook het een en ander wat ons probeert af te houden van ons doel. Maar we houden onze blik gericht op de eindstreep. We blijven kijken naar Jezus. We blijven kijken naar wie Hij is, naar wat Hij gedaan heeft, naar wat dat voor ons betekent. En dat is tegelijk ook wat je in de kerk en in de gemeente samenbindt. Je kunt soms wat verschillend over dingetjes denken, dat is helemaal prima. Vooral proberen nooit van de kerk een eenheidsworst te draaien. Maar soms ben je als kerk geroepen om onderlinge verschillen te waarderen. Waarom? Want je kijkt met elkaar naar Jezus. Jezus is de beginner, de grondlegger van ons geloof. Jezus heeft zijn koninkrijk gebracht. En hij zal dat voltooien op een dag. En we kunnen hem volgen met een gerust hart in vertrouwen, terwijl wij blijven kijken naar hem. Terwijl we zijn voorbeeld volgen. Als je wil weten wat een voorbeeld of een idool is, dan moet je zijn zaterdagmorgen bij de voetbal gaan staan en al die kleine jochies vragen, wie is je meest favoriete speler? En dan hebben ze allemaal iemand, sommigen hebben heel veel dezelfde, zijn er die hebben een andere, en ze hebben allemaal iets in die speler gezien waarvan ze zeggen, dat is wat mij aanspreekt en dat is mijn voorbeeld. Hoe hij de bal paast en hoe hij dit doet en hoe hij dat doet. Kijken naar Jezus betekent niet alleen kijken naar de feiten die hij gedaan heeft. Maar kijken naar Jezus betekent dat ik mij één maak met Jezus en leef op de manier zoals hij leefde. Door Jezus word ik een nieuwe schepping. Dat is kijken in de eerste plaats naar Jezus. In de tweede plaats, ik ga leven op de manier zoals hij dat deed. Probeer ik er alles aan te doen om te gaan lijken op hem. Hoe hield Jezus eigenlijk vol? Nou, dat deed Jezus. Hij bleef kijken naar de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was. U ziet niet wat ik nu zie, maar als ik kijk, zie ik allemaal donkere ramen. Er is daar één raam waar geen vitrage voor hangt en er komt meer licht doorheen. Mijn oog wordt automatisch getrokken daar naar het licht. Dat is eigenlijk kijken naar Jezus. Je oog automatisch laten trekken naar Jezus. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar er was een weekvergadering of een soort bijeenkomst van het personeel van Abraham. En Abraham was daar ook. Het was maandagmorgen en Abraham zei: jongens, we gaan op reis. We gaan alles wat we hebben inpakken en we gaan verhuizen. Oké, waar gaan we naartoe? Dat weet ik nog niet. Maar we gaan op reis. Het was natuurlijk niet Abraham, Sarah, twee tentjes, want ze hadden ieder eigen tent, wat spullen en that's it. Wij vinden verhuizen al een hele uitdaging met alles wat we hebben. Nou, Abraham had veel, 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 veel meer dan wij hadden. Abraham was enorm rijk. Enorm veel dieren. Enorm veel personeel. Enorm veel spullen. Op maandagmorgen zei hij: jongens, we gaan het hele spul inpakken en we gaan op reis. Wat zouden die mensen die voor Abraham werken gedacht hebben? Is hij nou helemaal gek geworden? Ja, waarom, vroeg een van de managers, die had misschien de moed om dat te vragen. Waarom God heeft het gezegd? Helemaal de weg kwijt volgens mij. Maar goed, we worden betaald, doen we. Wij zijn ook op reis. We weten waarheen. Als je op vakantie gaat en je gaat naar een nieuwe bestemming, dan ga je altijd wat foto's en filmpjes zoeken over hoe het daar uitziet. Zodat je een beetje een beeld kan krijgen bij waar je heen gaat. Ik zie daarachter wat mensen lachen, die hebben blijkbaar ervaring met vakantieavonturen. Maar je gaat nooit, stel dat je ergens heen gaat als echtpaar of als gezin en je zegt: joh, zo op vakantie gaan, nou waar gaan we heen? Ja, we gaan daarheen. Er zijn weinig mannen, er zijn er wel een paar op deze wereld die dan zeggen: nou oké, is goed, we gaan. Vrouwen pakken de koffer in en ze gaan. Er zijn er niet zoveel meer tegenwoordig. Meestal van: oké, wat kunnen we daar doen? Wat is daar allemaal te ontdekken? En dat gaat over een vakantie. Abraham ging echt verhuizen. Met zijn hele hebben en houden van A naar B. Alleen hij wist niet wat B was. Waar zijn wij eigenlijk naartoe op weg? Waar gaan wij eigenlijk heen? En niet dat antwoord wat een beetje goedkoop klinkt: ja, we gaan naar de Heer. Want dat zegt nog niks. Voor iemand die niet gelooft. Abraham ging op weg. Waarom? Hij dacht: God is zo gek niet. Want God vraagt me iets te doen. En waarom wist Abraham dat God niet iets geks vroeg? Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham was in verwachting van dat wat God had gemaakt voor hem. En waarvan hij wist: God gaat het geven. Als christen zijn we op weg niet alleen maar naar de Heer, maar we zijn op weg naar het eeuwige koninkrijk van God. We zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En waar we in mijn overtuiging meer doen als zingen in een koor. We gaan op weg. We zijn op weg. Naar onze eeuwige bestemming. En waar Jezus de volmaakte vervulling is in ons hart en in al de mensen om ons heen. En al die ellende die we nu meemaken, die hebben we daar niet meer. En Jezus wist waar hij heen ging. En daarom kon hij door het lijden heen gaan. Jezus wist dat. En jij en ik weten waar we heen gaan. En daarom hoeven we door deze wereld heen nooit ten diepste ontmoedigd te zijn. Wat voor soort tijd we leven, wat er om ons heen gebeurt. We weten dat het erbij hoort. Want we zijn nog niet in de stad die God heeft bereid. Die mensen die met Abraham werkten, die die waren mee op reis en die waren met al die spullen en die hebben onderweg ook al een paar keer in die Sahara gezucht en gezegd, zijn we er nou al? Nee, zei Abraham, we zijn er nog niet. We houden nog even vol. Maar hoe ziet het er dan uit? Abraham zegt, het zal goed zijn, want God heeft het bereid. Wij zijn ook op weg. En terwijl we puffen en zweten soms in de woestijn, weten we, dit hoort erbij. Zijn we niet over verbaasd dat we lijden en moeilijkheden meemaken. Dat hoort erbij. Want we zijn nog niet in de stad gearriveerd. Moeilijkheden hebben we nu. Straks niet meer. En nu houden we vol, want we zijn nog onderweg. Dat is zo'n liedje. We zijn het volk van God. We zijn als vreemdelingen hier. Dat is het. We zijn er nog niet. En we zijn op reis. En we houden vol. Is dat altijd makkelijk? Nee, helemaal niet. Maar we gaan wel door in geloof, in vertrouwen. Ik ga afronden. Twee dingen. Ons leven als christen is niet altijd makkelijk. De Bijbel belooft ons nergens dat als we Jezus volgen dat het dan goed zal gaan. Dat is een leugen. Die gedachte vind ik niet in de Bijbel. Die ga je er ook mijn inziens nooit vinden. Als je denkt dat het leven met Jezus altijd alleen maar voorspoed en geweldige dingen brengt, kom ik graag met je in gesprek en neem ik je mee op een enkeltje Egypte. Dan kun je ontdekken hoe het leven voor christenen daar is. Het is gewoon onzin. En er is ook iets wat er soms rondgaat over dat er geen hel zou bestaan. Dat is een heel bemoedigend verhaal voor christenen die geen verdrukking meemaken. Maar voor christenen in Noord-Korea is het natuurlijk gewoon flauwkul. Om te zeggen, ja, de hel bestaat niet hoor. Nee, aan het eind komt het allemaal weer bij elkaar. Dat is een heel rare gedachte. Als je onthoofd wordt, dan denk je, ja, de man die dat doet, als hij zich niet tot Jezus keert, nou, komt het ook alweer goed hoor. Allemaal pais en vree. We hebben wel echt de noodzaak om in deze wereld te getuigen van die stad van God. Daar moet je wel echt iets mee. Als je gelooft en bezig bent met volhouden. Weet je hoeveel mensen in deze wereld op weg op zoek zijn naar hoop? Op zoek zijn naar rust en naar vrede? Het evangelie moet overal gepredikt worden, hebben we vandaag gelezen. Als we denken dat we in een soort eindfase van het eind zouden zitten, dan nog is er altijd een reden om uit te gaan. En te delen van de hoop die in jou en mijn leven werkelijkheid is. Dan is er altijd een reden om een getuige te zijn van het evangelie. En dat is een thema op zich, dus ga ik het niet verder over hebben. Maar het is wel iets om mee te nemen in je gedachten. Ik hou het niet alleen maar vol om een soort van mijn leven met de Heer hier dan op poten te houden. We doen het één met elkaar en twee, we doen het in een wereld die God niet kent en waar we een getuige van Jezus zijn op alle manieren die er zijn. Op ons werk, op de straat, overal kun je dat doen, maar we zijn een getuige. En we leven, dat vind ik heel belangrijk, we leven het evangelie uit. En dat zien mensen dan als het goed is. Soms ben je het vreemd, soms zijn ze al aardig. Maar we leven het uit. Waarom? We zijn in die race. En we willen anderen meenemen op weg naar die stad van God. Het gaat niet alleen over ik en mijn redding. Dat is een beetje zo'n westers dingetje. Ik en mijn redding. Het gaat over een collectief. Waar wij onderdeel van mogen zijn. Samengevat, geloven is volhouden. Dat doen we door te kijken naar mensen die voor ons geleefd hebben. Dat doen we door te kijken naar Jezus. En als we dan kijken naar Jezus, wat zien we dan? Dan zien we dat Jezus zich uiteindelijk richtte op dat wat voor hem lag. Jezus keek over het lijden heen en dat maakte dat Jezus kon volhouden. We zitten in 40 dagen tijd, ik weet niet of jullie daar hier wel of niet mee doen, maar Jezus hield vol. Waarom? Omdat hij over het lijden heen keek. En soms moeten we gewoon door de moeilijkheden heen kijken. En ons hart, ons geloof, onze gedachten voeden met de vreugde die voor ons ligt. Als je alleen maar focust op wat je onderweg tegenkomt aan moeilijkheden, ga je als sporter nooit volhouden. Al die sporters die zeggen, als ze dan uiteindelijk uitgerangeerd worden omdat ze niet kampioen worden, die zeggen, ja maar het enige waar ik mee bezig was om kampioen te worden. En soms denk ik, maar was je dan naïef? Nee, dat zijn ze helemaal niet. Dat is het doel. Voor minder doen we het niet. En jij en ik kunnen, komende week, misschien moet je gewoon eens even een wedstrijd opzetten, om eens even te kijken hoe dat gaat, zo'n voetbalwedstrijd. Hoe hard die mensen rennen voor een prijs. Daar kun je iets van leren, als je geen sportfanaat bent. Volhouden en niet opgeven. Waarom? We hebben in de geschiedenis al gezien dat opgeven niet hoeft en dat volhouden kan. En daarom gaan we door achter Jezus aan. Amen.